Onze hulp en onze verwachting staat ook op deze tweede paasdag in de naam van de Heere, Heere, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouw houdt en eeuwig leeft, die nooit zal laten varen enig werk dat zijn hand begon. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus God. De eerstgeborene uit de doden, de overste van alle koningen der aarde. Amen. We zingen Psalm 84, vers 1. Hoe liefelijk, hoe vol heil genot, o Heere der legerscharen God, zijn mij uw huis en tempel zangen. 84, het eerste vers. Schriftlezing op deze tweede paasdag, gemeente, uit het evangelie naar Johannes. We lezen hoofdstuk 11, de versen 14 tot 27. Na de schriftlezing zingen wij Psalm 56, vers 6. Gij hebt mijn ziel beveiligd voor de dood. We lezen dus Johannes 11, vers 14 tot 27. En we zingen het laatste vers van Psalm 56. Gedeelte uit de geschiedenis van de opwekking van Lazarus van Bethanië. Vers 14 begint met: toen zeide dan Jezus tot hem vrij uit, Lazarus is gestorven. En ik ben blij om uwentwil dat ik daar niet geweest ben, opdat gij geloven moogt. Doch laat ons tot hem gaan. Thomas dan, genaamd Didymus, zeide tot zijn medediscipelen, laat ons ook gaan, opdat wij met hem sterven. Jezus dan gekomen zijnde vond dat hij nu 4 dagen in het graf geweest was. Bethanië nu was nabij Jeruzalem omtrent 15 stadien vandaar. En velen uit de Joden waren gekomen tot Martha en Maria, opdat ze haar vertroosten zouden over haar broeder. Martha dan, als ze hoorde dat Jezus kwam, ging hem tegemoet. Doch Maria bleef in huis zitten. Zo zeide Martha dan tot Jezus, Heere, waart gij hier geweest, zo ware mijn broeder niet gestorven. Maar ook nu weet ik dat alles wat gij van God begeren zult, God het u geven zal. Jezus zeide tot haar, uw broeder zal weder opstaan. Martha zei tot hem, ik weet dat hij opstaan zal in de opstanding ten laatste dagen. Jezus zeide tot haar, ik ben de opstanding en het leven. Wie in mij gelooft zal leven, al ware hij ook gestorven. En een iegelijk die leeft en in mij gelooft, zal niet sterven in der eeuwigheid. Gelooft ge dat? Ze zei tot hem, ja, Heere, ik heb geloofd dat gij zijt de Christus, de Zoon van God, die in de wereld komen zou. Hier eindigt de schriftlezing. Van de Heere gemeente dat ik u in deze derde paasdienst mag bedienen, vindt u in het u voorgelezen schriftgedeelte het opstandingsevangelie naar de beschrijving van Johannes, hoofdstuk 11, de versen 25 tot 27. Johannes 11, vers 25 tot 27, dat luidt Gods woord onze tekst voor vanmorgen. Jezus zeide tot haar, ik ben de opstanding en het leven. Die in mij gelooft zal leven, al ware hij ook gestorven. En een iegelijk die leeft en in mij gelooft, zal niet sterven in der eeuwigheid. Gelooft ge dat? Zij zei tot hem, ja, Heere, ik heb geloofd dat gij zijt de Christus, de Zoon van God, die in de wereld komen zal. We willen de Heere vragen om zijn zegen over de bediening van zijn woord. Heren, we zijn alweer toegekomen aan een nalezing op het paasfeest. Voor de vierde keer in een paar dagen brengt u ons samen in uw huis. U besteedt in dat opzicht veel zorg aan ons, Heren. Terwijl zoveel van u niet weten en u hen voorbij gaat. Terwijl zoveel anderen aan u voorbij gaan of met een minimum genoegen nemen. Wilt u zoveel zorg aan ons besteden, Goede Vrijdag, Pasen. En u ziet ons hier. Voor het grootste deel voor de vierde keer in de kerk. Maar u weet ook wel, heren, wie het onder ons zijn die, als we eerlijk zijn, moeten belijden dat het woord nog steeds geen nut heeft gedaan. Omdat het met het geloof niet gepaard ging. Ze hebben het gehoord. Ze zijn misschien wel heel ernstig. Misschien lopen ze er ook eigenlijk aan voorbij, al komen ze trouw naar de kerk. Misschien worden ze ook zo in beslag genomen door allerlei dingen om zich heen en in hun eigen leven. Maar ze zullen er zijn, Heer, en het is u die de harten kent, precies bekend wie het zijn. Degenen aan wie het woord der prediking geen nut deed nog. Die het leven missen. Of die in een dodelijke ingezonkenheid al zo lang misschien hun weg gaan. Terwijl ze zeggen, Heer, er zijn tijden geweest dat het anders en beter was. In het bijzonder voor hen willen we vanmorgen om uw zegen vragen, heren. U brengt ze vanmorgen weer in uw huis. U brengt ze weer onder de verkondiging van het machtige evangelie, dat als een klaroenstoot van het leven klinkt in deze aan de dood onderworpen wereld. En we vragen u, zegent u hen in het bijzonder. Niet alleen hen. Want we hebben het allemaal nodig, heren, dat we door uw geest worden onderwezen. En het zij dat we dan de profetische bediening van de Heere Jezus Christus nodig hebben, die ons leert uw raad tot verlossing. Het zij dat we de priesterlijke bediening van de Heere Jezus nodig hebben, om bediend uit zijn bloed te kunnen bestaan voor u. Het zij dat we de koninklijke bediening van de Heere Jezus nodig hebben, om te leven voor uw aangezicht onder die grote koning. We zijn allemaal afhankelijk. We hebben allemaal die zegen van u onmisbaar nodig. Onze kinderen, opdat ze dat leven mogen kennen. Onze jonge mensen die in de poort van het leven staan. Mensen die midden in het leven in beslag genomen worden door zoveel. En onze ouderen, voor wie de avond van het leven gevallen is. Maar te midden van die allen vragen we u, heren, zoek in het bijzonder hen vanmorgen op. Die nog liggen midden in de dood door de zonden en de misdaden. Die gevangen zitten in de strikken van hun eigen gedachten. En u weet precies wie het zijn. We hebben dat niet verdiend. Ook vanmorgen moeten we dat beleiden. Het is wel een bijzondere zorg van u jegens ons dat we alweer in uw huis mogen zijn. En dat we weer naar uw stem mogen luisteren. Geef ook onze kinderen dat ze daar iets van ervaren. Dat het fijn is in de kerk. En dat het een zegen is om meegenomen te worden door vader en moeder. Geef uw dienstknecht wat hij nodig heeft. Stem om te spreken, ook dit keer. De leiding van uw Heilige Geest. Opdat hij de schriften mag openen. En de Heere Jezus Christus als de levende mag verkondigen. Of dat hij instrument in zijn handen mag zijn. Waardoor hij zelf zich aan ons openbaart. Hij die precies weet wat een ieder van ons behoeft. En ga ons met uw zegen dan niet voorbij, Heere. Gedenk ons in uw grote barmhartigheid. Ik wil ook vanmorgen zegenen allen die met ons verbonden zijn via de kerktelefoon. Of die later meeluisteren via de cassette. Wil uw zegen uitbreiden, heren, over al diegenen die een bijzondere zegen nodig hebben. Omdat ze aan de vooravond van ingrijpende dingen in hun leven staan. Ook daar weet u alles van. Onze ogen zijn op u. als we smeken om uw gunst en genade. We bidden u voor heel uw kerk die u op deze morgen nog vergadert. En wilt u overal waar mensenkinderen zijn samengekomen om de woorden deze levens te horen, geven dat ze ook een boodschap van u mee mogen krijgen. Wij bidden u, Heere, ook vanmorgen voor uw volk Israël. We bidden u voor de situatie in het Midden-Oosten, waar het allemaal zo benauwd wordt, zo spannend en zo dreigend, waar elke keer maar weer de doden bij tientallen worden geteld. Heere, u bent de enige die dat kunt doorbreken, door de gevoelens van wraak weg te nemen. Wij mensen weten daar geen weg mee. U bent ook de enige die het Israël kan leren wat ze vroeger al hebben moeten leren. Hun zwaar deed hun dit land niet erven. Hun arm deed hen geen heil verwerven. Maar 's Heeren rechterhand, zijn macht heeft hun die glorie toegebracht. Heere, wij weten niet wat er nodig is om Israël aan de voet van het kruis te brengen. De enige plek waar echt vrede te vinden is. U weet het wel. Pleitend op uw beloften smeken we u daarom. Wij bidden om uw zegen voor ons land en voor ons volk, dat in zoveel opzichten de dood verkiest boven het leven. We bidden u voor ons koninklijk huis, te midden van alle zorgen waarin het verkeert. We bidden u om de komst van uw rijk. En geef dat allen die op eenzame posten staan, of die in deze dagen in de dienst van de barmhartigheid zich inzetten voor het leven van anderen, mogen ervaren dat u uw gunst daaraan wilt verbinden. Hoor ons, Heere, in de vergeving van al onze zonden, uit genade om Christus wil. Amen. De dienst voor offeranden vindt plaats, gemeente. Wij collecteren vanmorgen voor de kerk. De tweede collecte is voor de verkondiging van het evangelie onder Israël. En de derde is voor onderhoudskosten. En we zingen op Psalm 118, de versen 8, 9 en 10. 118, 8, 9 en 10.
In aansluiting aan de prediking zingen wij Psalm 73, vers 13. Wien heb ik nevens u omhoog? Nou, ik dat zeg, realiseer ik me dat u dat de laatste weken nog alles vaak hebt mogen zingen. In aansluiting aan de prediking, maar ik hoop dat het u niet te veel wordt. Want dat is het uiteindelijk waar het om gaat en wat de diepste bedoeling is van de prediking. Dat u dat als amen mag zeggen. Wien heb ik nevens u? In de hemel. 73 vers 13. Na het amen van de prediking. Gemeente des Heren. We zijn toch wel bevoorrechte mensen. Als je dat nou eens nagaat. Wij leven in een wereld die krampachtig op zoek is naar levensverlenging. Denkt u maar aan de manier waarop er in allerlei laboratoria in deze wereld gezocht wordt naar middelen tegen kanker. Om die vijand eindelijk een halt te kunnen toeroepen en ervoor te zorgen dat er niet langer van die advertenties in de krant hoeven te komen. Hij of zij heeft de ongelijke strijd verloren. Denkt u maar aan de manier waarop er gezocht wordt naar middelen tegen die verschrikkelijke ziekte AIDS die een groot deel van het Afrikaanse continent dreigt mee te slepen in de dood. En anders dan denkt u maar aan de manier waarop er ongetwijfeld op dit ogenblik er ergens in het zuiden van het land gevochten wordt voor het leven van de drie mensen die het ongeluk vannacht hebben overleefd waarbij drie anderen om het leven kwamen. En die nu ernstig gewond in het ziekenhuis liggen. Er wordt wat gevochten. Tegen de dood. Voor het leven. En er wordt gezocht naar overwinning van het leven ook. Overwinning op de dood. Elke keer weer lees je van die wonderlijke verhalen van mensen en dan kunt u zeggen dat is een beetje extreem en dat is het ook. Maar het geeft toch aan welke gedachte er leeft. Mensen die zich laten invriezen in de hoop dat er een moment komt dat er een middel is gevonden waardoor ze kunnen blijven leven. Want het leven is immers zoet. En in die wereldgemeente krijgen wij de boodschap dat er leven is. Leven dat door de dood niet kan worden aangetast. Leven dat dwars door de dood heen juist tot zijn volle heerlijkheid openbloeit. We zijn bevoorrechte mensen. En wij leven in een samenleving die zegt, we moeten mikken op levenskwaliteit. Het leven moet tenslotte wel de moeite waard zijn om geleefd te worden, nietwaar? En als wij het gevoel hebben dat een kindje dat we verwachten toch gehandicapt geboren zal worden, dan kunnen we maar beter dat voorkomen. En als wij vinden dat iemand toch te ziek is om nog weer beter te worden, dan kunnen we maar beter laten inslapen. En als wij vinden dat we door het oud worden eigenlijk geen aardigheid meer aan het leven hebben, omdat het de moeite niet meer waard is, dan maken we er maar een eind aan. Levenskwaliteit. Moet wat opleveren. Moet de moeite waard zijn. En in een wereld die daar naar op zoek is en die daar allerlei antwoorden op probeert te geven, komen wij in de kerk en daar horen we wat het volle leven is, wat het echte leven is, dat wat het leven de moeite waard maakt. Nog één ding mag noemen. Wij leven in een stad hier, die voor een deel wordt geregeerd door mensen die zeggen, het gaat er wel om dat we Utrecht leefbaar moeten houden. En de een die denkt dan aan een busbaan die er eigenlijk niet had moeten komen. En de ander vindt dan dat onze stad eigenlijk al vol is, zodat er geen vreemdelingen meer bij moeten. En een derde heeft het over het geweld op straat en ze proberen dit en ze proberen dat. En ondertussen lijkt het wel dweilen met de kraan open te zijn. En vanmorgen komen wij in deze stad, in deze kerk. Ach, getalsmatig stellen we niet meer mee. We kunnen de meerderheid in de gemeenteraad niet halen. Maar we horen hier wat het leven echt leefbaar maakt. Omdat hier de boodschap klinkt. Dit is het leven. Dat ze u kennen. De enige waarachtige God. En dan zijn die andere problemen er nog wel, maar die worden dan in dat licht ook opgelost. Wanneer we maar bij dat licht zouden leven. Dat is het voorrecht, gemeente, dat wij hebben boven zoveel mensen in deze wereld en in deze samenleving en in deze stad. Terwijl er aan alle kanten gepraat wordt en geconfereerd wordt en gediscussieerd wordt en weer nieuwe papers worden geschreven. Klinkt hier de boodschap, er is leven. Echt leven. Leven waardoor het leven leefbaar wordt. En als iemand ons vandaag zou vragen, waar is dat leven dan? Dan is het antwoord, het is in Christus. En als wij vanmorgen die boodschap te horen kregen, gemeente, voor de derde keer op deze paasdagen, dan wordt ook heel duidelijk wat de bedoeling van die boodschap is, want dat zegt het evangelie waaruit onze tekst met zoveel woorden genomen is, ook heel nadrukkelijk. Opdat gij gelooft dat Jezus is de Christus. En opdat gij gelovende het leven hebt in zijn naam. En hoezeer dat Gods bedoeling is, gemeente, dat blijkt wel uit de tekst die in deze derde paasdienst onze aandacht vraagt. Wij horen vanmorgen de Heere Jezus, die zichzelf openbaart, en wij zien Jezus openbaart zichzelf als de opstanding en het leven. En we ontdekken ten eerste, zo is Hij. Ten tweede, zo komt Hij op ons toe. Ten derde, zo wordt Hij geloofd. Jezus openbaart zichzelf als de opstanding en het leven. Zo is Hij, zo komt Hij op ons toe, zo wordt Hij geloofd. Terwijl de tekstkeuze op de eerste paasdag, gemeente, genomen was uit het eigenlijke opstandingsevangelie van Matthäus en van Marcus, is het vanmorgen een woord uit Johannes buiten dat eigenlijke opstandingsevangelie dat als nabetrachting op het paasfeest onze aandacht vraagt. En het zou kunnen zijn dat het in elk geval voor deze en gene hier in de kerk toch een gelukkige situatie is, dat dat woord van vanmorgen niet in het eigenlijke paasevangelie staat. Want laten we nou maar eerlijk zijn, gemeente, er zijn heel wat mensen die blij zijn wanneer de lijdensweken voorbij zijn, omdat ze dat toch altijd een beetje somber vinden, een beetje verdrietig. In mijn eerste gemeente was er een ouderling, die zei dat ook altijd met zoveel woorden, die zei, dominee, ik ben blij als de lijdensweken voorbij zijn, en ik snapte dat nooit zo goed, omdat voor mijn besef in de lijdensweken het hart van het evangelie, de gekruisigde Christus, mag worden verkondigd. Maar zo langzamerhand ben ik dat wel een beetje gaan begrijpen. Mensen die met moeite lopen, mensen die wat somber gestemd zijn, mensen die lopen te toppen over het een en ander en die dan zeggen, die boodschap van de lijdenstijd, die bepaalt me zozeer bij de zonde en bij de schuld en bij de noodzaak van de betaling. Maar aan de andere kant, gemeente, er zijn ook nogal wat mensen die moeite hebben met de boodschap van Pasen. Want terwijl ze het gevoel hebben dat die lijdensboodschap zozeer midden in de werkelijkheid van het leven staat, dat ze daardoor als het ware somber worden gestemd en naar beneden worden getrokken, hebben ze de moeite met de boodschap van Pasen dat die voor hun gevoel buiten de werkelijkheid staat, want op Pasen worden we meegenomen naar het open graf in de hof van Jozef van Arimathea. En ze zeggen, ja, dat is nou allemaal wel mooi en dat is nou allemaal wel goed, maar als dan de paasdagen zijn afgelopen en dan ga ik weer eens een keer naar het graf van mijn geliefde en dan loop ik daar over het kerkhof en ik zie alleen maar gesloten graven. En die tegenstelling die is zo geweldig groot, en vooral wanneer je dan denkt aan je geliefden die begraven zijn en wanneer je nog niet zo lang geleden bij een open graf hebt gestaan dat gesloten werd, dan kan je dat zo aanschrijven. zo aanvliegen en dan heb je moeite met die boodschap die buiten de werkelijkheid van het leven lijkt te staan. Dan zeg je, ja, je kan op Pasen nou wel zingen, nu vangt het nieuwe leven aan, maar het oude leven, dat is nog zo sterk. En je kan op Pasen wel zingen van die vreest voor dood en helle niet, maar de duivel is toch nog maar een machtige vijand. En je kan op Pasen dan wel zingen van de dood die overwonnen is, maar ondertussen wordt het lichaam van mijn geliefde gesloopt door de kanker. En het gevolg is dat mensen met Pasen zeggen, hoe is het nou eigenlijk? Dat wat we horen met onze oren, dat lijkt zo tegenstrijdig met wat we zien met onze ogen en wat we tasten met onze handen. Kijk gemeente, en dat is nou het voordeel van onze tekst van vanmorgen, want dat probleem is er in onze tekst niet. Onze tekst neemt ons mee midden in die werkelijkheid van het leven zoals we dat elke dag om ons heen zien en voelen en ervaren. Onze tekst staat midden in die doodswereld. Het is een woord van de Heere Jezus dat gesproken wordt op het kerkhof van Bethanië. Daar waar niemand het je meer hoeft te vertellen dat het waar is dat we midden in het leven door de dood omgeven zijn. U kent waarschijnlijk die geschiedenis en de kinderen in de kerk kennen hem ook. Daar in Bethanië, daar wonen Martha en Maria met hun broer Lazarus. En terwijl we van Maria weten dat ze aan de voeten van de Heere Jezus zat en dat ze daar onderwezen werd en van Martha dat ze de Heere diende, lezen we in dit hoofdstuk van Lazarus die prachtige aantekening dat hij iemand was tot wie de liefde van de Heere Jezus was uitgegaan. Als hij namelijk ziek wordt, dan sturen zijn zusters een boodschap naar de meester. Die u lief hebt, die is ziek. Prachtig getuigenis, nietwaar? Maar u weet ook wel wat er dan gebeurt. Dan gebeurt dat onbegrijpelijke dat de Heere Jezus zich niks schijnt aan te trekken van die boodschap die hij ontvangt. En dan blijft hij rustig doorgaan met het werk waarmee hij bezig is. En hij blijft op de plaats waar hij bezig is. En als de Heere dan na een aantal dagen tegen zijn discipelen zegt, wij gaan nu toch maar naar Bethanië. En als ze daar dan aankomen, dan blijkt Lazarus al een paar dagen geleden gestorven te zijn. En dan ligt hij al in het graf. En dat is de situatie waarin de boodschap van onze tekst klinkt, gemeente. Een hele herkenbare situatie, een graf. Waaruit de doodslucht opstijgt en de majesteit van de koning der verschrikking, die beslag heeft gelegd op het lichaam van een geliefde, oppermachtig aanwezig is. En bij dat graf, daar ontmoet de Heere Jezus een vrouw, die zegt wat na die tijd al zoveel mensen gedacht hebben, Heere, indien u hier geweest was, dan was mijn broeder niet gestorven. Een mens die de Heere Jezus niet begrijpt en die op een vraag van hem verklaart wel te geloven in de opstanding, maar die dan denkt dat is iets van straks aan het einde van de wereldgeschiedenis. En u hoort op de manier, uit de manier waarop ze dat zegt, dus ze denkt, en wat heb ik daar nou aan in deze omstandigheden? En weer zeg ik, wat herkenbaar. En er staat dan een hele grote schare mensen omheen die zijn gekomen om hun meeleven te betuigen. En voor het gevoel van die mensen heeft Jezus van Nazareth toch wel een hele grote deuk opgelopen. Door wat er daar in Bethanië inmiddels gebeurd is. En dat zeggen ze ook tegen elkaar. Kon hij die de ogen der blinden geopend heeft, niet gemaakt hebben dat deze niet gestorven was? En dan moet u goed onthouden, gemeente, dat het in zo'n situatie is dat de Heere Jezus zich proclameert zoals we dat nu horen in onze tekst. Ik ben de opstanding en het leven. Gemeente, op dat moment is de Heere Jezus zelf nog niet opgestaan. Hij moet nog door die donkere poort van de dood heen. En op dit moment is er nog geen enkele beweging te constateren in het graf van Lazarus. Lazarus die is dood. En daar staat die vrouw. Die zegt, Heer, ik zie daar niks van dat u het leven bent. Er is inderdaad ook niks van Pasen te zien. Er is nog geen enkel graf geopend tot op dit ogenblik. Dat meisje dat net gestorven was en thuis nog op bed lag. U weet wel, dat dochtertje van Jairus en die jongen die begraven zou worden. Maar als een keer de poort van de dood gesloten is, dan gaat die nog nooit weer open tot op dit ogenblik. En in die situatie zegt de Heere Jezus in Messiaans zelfbewustzijn, ik ben het. En dat zijn hele bekende woorden die vanmorgen onze aandacht vragen, gemeente. Er zitten misschien wel kinderen in de kerk die tekst al eens een keer uit hun hoofd hebben moeten leren. Ik ben de opstanding en het leven. En misschien zit er wel iemand die zegt, die hangt bij ons thuis aan de wand. Om er altijd aan herinnerd te worden. Maar wat betekenen ze nou eigenlijk? Als we ons dat afvragen, gemeente, dan is het in elk geval duidelijk dat het in deze woorden om het leven gaat. En leven, dat bent u met me eens, dat is een magisch woord. Leven, dat is een belangrijke zaak, daar heeft iemand alles voor over. De duivel die zegt dat in die geschiedenis van Job en hij zegt het heel terecht. Huid voor huid en al wat iemand heeft zal die geven voor zijn leven. En het is voor ons een dieptepunt van ellende wanneer we van iemand zeggen dat mens heeft toch eigenlijk geen leven. En we horen tot de meest beklagenswaardige mensen. Als wij moeten zeggen, het leven dat heeft voor mij alle zin verloren. Het leven dat is niks meer waard. Maar wat ook duidelijk wordt, gemeente, dat is dat met leven hier niet bedoeld wordt dat leven dat we bij de geboorte ontvangen en dat we bij het sterven weer moeten afleggen. Terwijl tegelijkertijd ook duidelijk is, en u merkt wel, ik grens de zaak een beetje af, dat het hier niet gaat om iets van de toekomst. Want dat geloof heeft Martha. Dat er inderdaad een opstanding zal plaatsvinden op de jongste dag. Maar Jezus zegt, Martha, daar heb ik het niet over. Niet over wat er straks gebeurt. Ik ben het. Nu. En wat is dat leven dan? Het Johannesevangelie, dat spreekt daar heel veel over, gemeente. Het begint er eigenlijk al mee. In den beginne was het woord en het woord was bij God. En het woord was God. In hetzelfde was het leven. En het leven was het licht der mensen. En dit evangelie, dat eindigt er ook mee. Deze dingen zijn geschreven opdat gij gelooft dat Jezus is de Christus en opdat gij gelovende het leven hebt in zijn naam. En op alle mogelijke manieren komt dat woord in dit evangelie terug. Denkt u maar aan die meest bekende tekst uit de Bijbel. Al zo lief heeft God de wereld gehad dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft, opdat een iegelijk die in hem gelooft niet verderven, maar het eeuwige leven hebben. En denkt u maar aan die zelfopenbaring van de Heere Jezus Christus. Ik ben het brood des levens. Ik ben het levende water. Ik ben degene die de woorden van het leven hebt. Elke keer maar weer, de goede herder die het leven geeft aan zijn schapen. Wie de zoon heeft, die heeft het leven. En wie de zoon van God niet heeft, die zal het leven niet zien. Wat is leven? Misschien kan ik het nog wat duidelijker maken aan onze kinderen, onze jongens en meisjes door een ander evangelie er even bij te nemen. Het evangelie van Lucas met de gelijkenis van de verloren zoon. Onze kinderen weten natuurlijk wel, die verloren zoon die ging er op een gegeven ogenblik vandoor. Die vond het leven in het vaderhuis helemaal niks. Die zei, vader, ik wil de wereld in. Dat vond hij prachtig. Leven in overdaad. En mensen zeggen vandaag, dat is pas leven. Denkt u maar aan de sterreclame. We zijn er nu even niet, klinkt dan de stem voor de voicemail. En we zijn er over een uur ook niet, en we zijn er vanmiddag ook niet, en we zijn er morgen ook niet, en we zijn er trouwens volgende week ook niet, trouwens volgend jaar zijn we er ook niet. En dan vervolgens krijg je de boodschap, wou u ook leuk leven? Nou, dat is wat de wereld zegt, dat is leven, leuk leven. Blijkbaar een wereldreis maken. Dat is leuk leven, dat je je gang kunt gaan. Dat je kunt kopen wat je hebben wilt en dat je kunt doen waar je zin in hebt en dat je je gang kunt gaan en dat je kunt genieten. Dat is leven, zeggen wij in de wereld. En wat zegt de vader van de verloren zoon als die jongen thuis komt? Dan zegt de vader van de verloren zoon, deze, mijn zoon was dood. Dat is dat leven dat de wereld aanprijst. Dat mooie leven in overdaad van je gang gaan en doen waar je zin in hebt en pakken wat je pakken kunt en kopen wat je kopen wilt. Dood! En wat is dan leven? Dat zegt de vader erachteraan. Maar hij is levend geworden. En waaruit blijkt dat? Dat hij in de armen van de vader valt en dat hij een plaats krijgt in het huis van de vader. En dat hij delen mag in de gunst van de vader. En dat hij leven mag in de gemeenschap met de vader. Dat is het echte, volle, rijke, blijvende leven. Dat wordt door de dood niet aangetast. Dat bloeit door de dood heen pas ten volle op. En nou zegt de Heere Jezus, ik ben de opstanding en het leven. Met andere woorden, het begin van dat leven ben ik. Het geheim van dat leven ben ik. De inhoud van het leven ben ik. Christus, die het leven is. We moeten nog wat verder luisteren, gemeente. De Heere Jezus zegt in deze tekst niet, ik ben opgestaan. Natuurlijk, dat is ook een machtige boodschap, want dat betekent dat er eentje is die de dood overwonnen heeft. Eentje die van de andere kant terug is gekomen. Maar wat zou ik er vandaag mee moeten beginnen, gemeente, dat dat toen een keer gebeurd is met een zekere Jezus? Jezus zegt ook niet, ik geef het leven. Weer zeg ik, dat zou een machtige boodschap zijn. Dat de dood niet het laatste is, dat er wat anders komt. Dat boven de starren het eens zal lichten, maar het betekent wel toekomstmuziek. En wat heb ik er vandaag aan in de doodswerkelijkheid waarin ik verkeer? Nee, de Heere Jezus zegt, ik ben de opstanding. En ik ben het leven. Met andere woorden, die opstanding en het leven, die zijn er nu. En ze zijn er in hem. Hij is het zelf. Daar waar de Heere Jezus Christus komt, gemeente, daar is datgene al waarvan Martha denkt, op de jongste dag. Want wie de Zoon heeft, die heeft het leven. Kijk, en dat is een hele indringende boodschap, gemeente, die ik vanmorgen u mag verkondigen. Want als de Heere Jezus Christus de opstanding is, het begin van het leven is, gemeente, dan betekent dat wel dat wij buiten de Heere Jezus Christus in de dood liggen. Midden in de dood. Als de Heere Jezus de opstanding is, dan betekent dat dat ons leven buiten hem inderdaad raak getypeerd wordt in ons doopsformulier. Als dat zegt dat ons leven niet anders is dan een gestadige dood. En als Paulus zegt dat wij dood zijn in de zonden en in de misdaden. En dat betekent niet dat we dood zijn zoals een dode hond langs de straat daar dood ligt. Maar dat wij ondertussen springlevend zijn, maar van God afgekeerd. En tegen God in opstand en bezig met datgene wat God niet behaagt. Dan liggen wij in de dood en dan zijn we onderweg naar de dood. En dan hebben we tenslotte te verwachten als loon de eeuwige dood wij allemaal. En als de Heere Jezus het leven is, gemeente. dan betekent dat dat wij, zolang wij buiten de Heere Jezus zijn, dat we het leven missen. Maar dan betekent het ook dat er buiten de Heere Jezus geen leven is. Dan kun je een hele hoop leven maken. En dat doet onze wereld ook. En hoe doder het dan is, hoe harder ze leven maken, totdat het een oorverdovende herrie is, die je vanuit een houseparty, om nou maar eens een buitenplaats te noemen, naar je toe kan komen. Dan maken we leven, maar we hebben het niet. En dan zijn we soms verschrikkelijk druk met wat wij noemen het bouwen aan ons levenshuis, maar we zijn eigenlijk alleen maar bezig met ons graf te graven. En dan maken we ons misschien druk met allerlei vormen van godsdienstgemeente. Maar het is niet anders, zegt de Heere Jezus, dan dat wij proberen onze graven te pleisteren en wat op te sieren. Buiten de Heere Jezus Christus gemeente is er geen leven. Leven is er alleen waar Christus is. Wat de wereld je dan ook probeert wijs te maken. Ik ben het, zegt Jezus. Lieve mensen, dat betekent dan dat wij het niet zijn en dat wij het niet hebben en dat wij het buiten hem dus ook nooit zullen kunnen vinden. Dat is de radicaliteit van het evangelie. Dat haalt een streep door al het onze. En dat betekent dat er bij de Heere Jezus Christus ook maar twee wegen open blijven. De weg van het dood en de weg van het leven. En daar zit niks tussenin. Alles is in hem. Niets is er buiten hem. Ik weet wel dat een moderne mens daar een hekel aan heeft, dat we op die manier spreken. Dat een moderne mens zegt, je moet niet zo exclusief zijn met dat evangelie van de Heere Jezus Christus, want in andere godsdiensten is er ook nog wel wat goeds. En een mens kan zelf misschien ook nog wel wat goeds brengen. Mensen vinden dat vandaag veel te concreet en veel te absoluut, de opstanding, het leven. Maar de Heere Jezus zegt het, gemeente, en als hij het zegt, weet u wat dat betekent? Dat betekent dat de opstandingskrachten in hem liggen. En dat betekent dat waar hij zijn woord spreekt, zoals hij dat vanmorgen op deze paasdag doet. En waar hij aan dat woord de levenwekkende kracht van de Heilige Geest paart. Daar kunnen en daar mogen dode zondaren opstaan uit hun zondegraf. Dan worden we geroepen tot een nieuw leven, gemeente. Tot leven met en voor de Heer. Als de Heere Jezus Christus de opstanding is, gemeente, dan betekent het dat er in hem leven is voor dode zondaren. Dan betekent het dat zijn woord een machtswoord is. Dat een mens die in de dood ligt vanmorgen kan roepen uit zijn zondegraf. Dan dringt dat levendwekkende en levenmakende woord door tot in de bodem van een dode zondaar. Dan is de ure gekomen dat de doden horen de stem van de levende God. En die ze horen, die zullen leven. Dat is machtig. Dat doet mijn woord niet. Als ik me dat ooit al verbeeld heb, dan ben ik die verbeelding wel kwijtgeraakt, gemeente. Ik kan schreeuwen zo hard als ik wil, maar ik bereik de bodem van het hart van een dode zondaar niet. Ik zou soms wel willen en dan geef je toch maar een keer een schreeuw. En soms is dat dan ook nuttig om iemand die in slaap gesukkeld is wakker te maken. Maar ik maak er geen doden mee levend, gemeente. Maar als de Heere Jezus Christus de opstanding is, dan betekent het dat vanmorgen kan gebeuren. Dat er een dode in zonden en misdaden hier in de kerk levend gemaakt wordt. Doordat hij tot zijn eigen verbazing en diepe verwondering hoort de stem van de levende God. Sta op uit de doden. Leef! En als de Heer Jezus Christus het leven is, gemeente, dan is het er in hem voor mensen die ontdekken dat ze het in zichzelf niet hebben. Dan zijn er in hem goddelijke mogelijkheden, gemeente, voor een leven met de Heere en voor een wandelen voor zijn aangezicht. Dan is in hem het begin van dat leven en dan is in hem de voortgang van dat leven. Dan zijn er bij hem uitkomsten zelfs tegen de dood. Kijk, en dat is het eerste wat ik u vanmorgen te verkondigen heb, gemeente, deze nalezing op het Paasfeest. Jezus Christus die zichzelf openbaart. En u moet goed zien, dat is ook altijd het eerste. Johannes schrijft immers op dat een ieder die in hem gelooft, eeuwig leven hebben. En wat is geloven, gemeente? Geloven is dat je amen zegt. En wanneer kun je pas amen zeggen? Als iemand anders eerst wat gezegd heeft. Dat weten de kleine kinderen al. Dat leren ze aan tafel. Want dan moeten ze leren bidden van vader en moeder. En waar begint dat bidden mee? Dat begint met amen zeggen. Moeten ze dat eerst doen? Nee, dan horen ze eerst vader of moeder. Heere, zegen deze spijze om Jezus wil. Amen zegt het kind. En soms als ze voor het eerst in de kerk komen, dan denken ze dat het ook in de kerk zo hoort. En als de dominee in de kerk bidt en die eindigt zijn gebed met om Jezus wil, dan is er een kind dat zegt, amen. En de hele gemeente is vertederd als hij dat hoort. Maar zoals een kind dat in feite begrijpt, gemeente, zo is het in het geestelijke leven ook. Geloven is amen zeggen. En je kunt pas amen zeggen als je eerst hebt gehoord waarop. En dat ziet u in onze tekst zo prachtig, want eerst is de Heere Jezus hier aan het woord. Gelukkig maar. Want anders was dat alleen maar dat spreken van dat graf dat gesloten was. En dat spreken van die vrouw die dood niet klein kan krijgen. En dat spreken van die mensen die zeggen, had de Heere Jezus daar nou niet wat aan kunnen doen. Nee, eerst is er zijn woord, gemeente, waarin hij zegt, ik ben. En dan komt er dat antwoord. Een mens die zegt, ik geloof dat u het bent. U ziet dat hier ook weer, gemeente, zoals we dat gisteren zo prachtig zagen in die opstandingsteksten. Dat de Heere Jezus de eerste is in het zoeken, in het vragen, in het ontdekken, in het uitlokken. Ook wat dat betreft, dan is de Heere nog altijd dezelfde als in het paradijs, toen de goede God die gevallen mens ging zoeken, om hem te vertroosten en te beloven hem zijn zoon te geven. En dat betekent dat je eerst moet luisteren, gemeente. En daar ligt een van onze problemen, is het niet waar? Dat wij zo vaak voor onze beurt praten. Dat wij nog nooit soms echt geluisterd hebben. Dat zou kunnen zijn dat er vanmorgen mensen in de kerk zitten die er inmiddels al een halve eeuw kerkgang op hebben. Een gouden jubileum als kerkganger. En als je met ze praat, dan kom je tot de ontdekking. Ze hebben nog nooit echt geluisterd. Of ze hebben preken bij de vleet gehoord. En ze weten van dominee die en ze weten van de preek die en ze weten van de boodschap daar. En als je doorpraat, dan ontdek je. Ze hebben nog nooit echt geluisterd. Ach, nou hoop ik maar, gemeente, dat als er vanmorgen zo iemand in de kerk zit op deze tweede paasdag, dat hij dan ineens aan zichzelf wordt ontdekt en dat hij ineens moet zeggen, dat is waar, ik heb er altijd nog doorheen gepraat en ik heb altijd nog mijn oren gesloten voor wat ik hoorde en ik heb altijd nog geprobeerd mijn eigen stem te horen en mijn eigen gedachten te volgen. De Heere Jezus is de eerste, gemeente. Het komt erop aan te luisteren. Maar waar de Heere Jezus zich openbaart, daar komt hij inderdaad ook tot ons. En daar spreekt hij ons aan. En daar brengt hij ons onder de klem van zijn woord. Vandaar dat de Heere Jezus ook die vraag stelt. Gelooft gij dat? En u stelt die vraag aan Martha in onze tekst, maar u stelt hem vanmorgen ook aan ons hier in de kerk. Kijk, de Heere die kent ons en de Heere die weet dat er zoveel mensen zijn die soms ook maar een beetje vrijblijvend in de kerk zitten. Of die voor een ander zitten te luisteren, of die om zich heen zitten te kijken. De Heere weet dat er mensen in de kerk zitten, ouderen en jongeren, die de boodschap altijd maar weer voor kennisgeving aannemen. Eigenlijk niet anders. Net als in de kerkenraad, dat weet u misschien wel. Dan leest u een verslag van de kerkenraad en dan gaat het over de ingekomen stukken. En dan staat er soms achter VKA. Dat is van die geheimtaal van de kerkenraad. Soms weet u wat dat betekent. Voor kennisgeving aangenomen. Weet u wat dat heel vaak betekent? Het wordt aan de kant gelegd. Dat is heel eerlijk, jonge mensen hier in de kerk. Jullie zitten hier ook al een poosje, maar zitten jullie eigenlijk altijd zo in de kerk? Net zoals die broeders dat dan op de kerkenraad doen. Dat je zo'n ingekomen stuk hoort, dat je zo'n preek hoort en dat je denkt, nou ja, het is wel aardig. Of het is niet zo aardig en ik snapte het wat of ik snapte het niet. Maar dat je het voor kennisgeving aanneemt. Dat kan niet. Dat mag niet. De Heere Jezus komt in dat woord naar ons toe. En hij zegt, ik wil ook een antwoord van je. Wat dan? Nou, wie zeg jij nou dat ik ben? De Heere Jezus die heeft het van zichzelf gezegd, gemeente. En het is vanmorgen niet voor het eerst dat u dat hoort. En ik hoop dat ook niet voor het laatst is dat u dat hoort. Maar dat gebeurt wel een keer. En de Heere Jezus, als hij gezegd heeft wie hij is, dan kijkt hij ons recht in de ogen en dan zegt hij, en nou wil ik graag dat jij aan het woord komt. En dat jij nou maar eens zegt, wie zegt gij dat ik ben? En ik hoop dat u nou wel aanvoelt dat het gaat om leven en dood. Dat hebben we immers gezien, als hij het leven is, dan is het buiten hem niet. En als hij de opstanding tot het leven is, dan is het buiten hem nergens te vinden. Dat betekent, gemeente, dat in dat antwoord van u, er staat het leven op het spel. En u zult het met me eens zijn dat je daar geen spelletje mee kunt spelen. En het laat de Heere niet onverschillig, gemeente, wat wij antwoorden. De Heere zegt niet, ik ben de opstanding en het leven. En in u is de dood en het verderf. En nou ziet u maar wat u met die boodschap gaat doen. Nee, de Heere maakt zo duidelijk, gemeente, dat hij geen lust heeft in onze dood en in onze ondergang. En hij noemt de dingen bij de naam. En hij dringt ons tot een antwoord. Zoals Mozes dat deed bij zijn afscheid in de woestijn. Van dat volk waar hij zo zielsveel van hield, al had het hem zoveel moeite bezorgd. Toen zei Mozes ook, het leven en de dood heb ik u voorgesteld. En wat zei hij toen? En dan moet je het zelf maar weten. En toen zei hij er wat achteraan. Kies dan het leven op dat geleefd. Gij en uw zaad. Gelooft ge dat? Met die vraag wil de Heer ook een bepaald misverstand afsnijden, gemeente. De Heere wil daar maar mee duidelijk maken dat we niet klaar zijn met een vaag geloof. En u weet wel, dat komt ook nog alles een keer voor. En ik ben er niet helemaal zeker van dat er vanmorgen geen mensen, ouderen en jongeren in de kerk zitten die er ook zo over denken. Als je ze aanspreekt, dan zeggen ze, ja maar dominee, ik geloof wel. Of, en dat is nog een raardere uitdrukking, gemeente, dan zeggen mensen, ik heb wel een geloof hoor. Ik ben wel gelovig. Ja, vanmorgen vraagt de Heere Jezus dan wel, en wat is dan de inhoud van uw geloof? Wat geloof je nou eigenlijk? En u weet wel, dan zijn de mensen soms zo, dan zeggen ze, je moet niet zo moeilijk doen en je moet niet zo exclusief doen. Nee, de Heere Jezus die zegt vanmorgen niet, heb jij soms ook een geloof? Geef niet wat, als je dat maar hebt, dan is het goed. Als je er een goed gevoel over hebt, dan is het helemaal prachtig. Hij zegt, gelooft u dat? Met andere woorden, gelooft u in mij?
Gelooft u dat in uzelf de dood is? Gelooft u dat in mij het leven is? En blijkt dat daaruit dat u geleerd hebt om het leven daarom buiten uzelf in de Heere Jezus Christus te zoeken? Is er bij u dat geloof waarvan die psalmdichter zegt, mijn hart roept uit tot God die leeft en aan mijn ziel het leven geeft? Gemeente, gelooft u dat echt, dat er buiten de Heere Jezus geen leven is? Gelooft u dat echt? Zo komt de Heere Jezus nou op deze paasmaandag naar ons toe, gemeente. En waar de Heere Jezus lust in heeft, dat is volkomen duidelijk. Want hij zegt, wie in mij gelooft, die zal leven. En het is duidelijk dat het hem daarom te doen is. En het is duidelijk dat hij tot dat leven roept en dat hij tot dat leven lokt. En dat hij ons uitlokt, uitnodigt om dat leven te zoeken bij hem. En hij doet het ernstig en hij doet het welgemeend en hij doet het nederbuigend goed. U ziet toch de situatie nog wel van onze tekst, Jezus die daar staat met die diep bedroefde vrouw bij het graf van de broer. U voelt toch wel aan dat de Heere Jezus daar niet bezig is om iemand een draai om de oren te verkopen of iemand een les te lezen. Hij zoekt haar hart. En hij doet het vanmorgen ook, hij vraagt het vanmorgen aan een jongere. Joh, wat is er nou eigenlijk op tegen om in mij te geloven? Laat ik dat nou vanmorgen maar eens een beetje simpel mogen zeggen, gemeente. Een andere keer wordt het wel eens weer wat deftiger en wat moeilijker misschien. Maar heel simpel en heel eenvoudig. En vraagt vanmorgen aan ons, waarom zou je dat nou niet doen? Aan die zuster die al een gouden jubileum als kerkganger achter de rug heeft en die nog nooit echt geluisterd heeft. Waarom zou je dat nou eens niet doen? Zou je de mijne maar eens niet om wil vragen? Wie wil er nou niet leven? Wie kiest er nou voor het leven de dood? Hij zegt, ik ga eerlijk met je om. Jij mist alles buiten mij. Maar alles wat je mist, dat is bij mij te vinden. Mild en overvloedig. Gelooft u dat? Gemeente, ik kan me toch niet indenken dat er iemand hier in de kerk is die die vraag kan ontwijken vanmorgen. Ik zou het natuurlijk zo kunnen doen dat ik dat maar heel persoonlijk dan iedereen op de mannen, op de vrouwen, op de jongen, op het meisje af ging vragen. Soms denk ik wel eens, je zou dat eigenlijk maar eens een keer moeten doen. En dan gewoon bij elke bank gaat staan. En dan moet je de ouderlingen niet overslaan. En de ouderlingen slaan mij niet over. Dan zegt broeder de Rooij, geloof je dat nou? En nog een keer broeder de Rooij, geloof je dat nou? En zuster Hoogmoed, geloof je dat nou? En zuster Vinke, geloof je dat nou? Nel, geloof je dat? Robert. Het gaat wel om leven of dood, gemeente. En ik sta wel in dienst van een Heere die zegt, ik heb geen lust in je dood of in je ondergang. Zou er nou werkelijk vanmorgen iemand in de kerk zitten die er dan zelf wel lust in heeft? Die voor het leven de dood kiest. Ja, van nature zijn we zo dwaas, dat weet ik wel, dat hoeft u mij niet te vertellen. En er moet een wonder gebeuren, dat weet ik wel, dat hoeft u mij niet te vertellen. Maar ik mag u toch op Pasen zeggen dat de doden horen de stem van de levende God en die ze horen, die zullen leven. Gelooft gij dat? Dan moet je vanmorgen eens niet proberen die vraag te ontwijken. Dan moet je op die vraag nou niet eens een algemeen antwoord geven. Dan moet je op die vraag geen lesje uit een boek opzeggen, gemeente. Maar nou maar heel eerlijk. En zeg het dan ook maar heel eerlijk als je zegt, nee, ik geloof het niet.
Maar zeg dat dan wel zo eerlijk dat je daarmee zegt dat je je eigen dood voor me stekent. En dat je daarmee nog maar één kant op kunt en dat is aan de voeten van deze levensvorst neervallen. Mijn hart en mijn vlees roepen uit tot de levende God. Opdat mijn ziel niet sterven, maar leven. De Heere spreekt ons allemaal aan, gemeente. En de Heere wacht op een antwoord. En als u het niet zou geven vanmorgen, dan geeft u het toch. Maar is niet best. Gelooft u dat? Vraag voor allemaal. Recht op de man af, recht op de vrouw af. Hij komt naar ons allemaal toe, gemeente. Gelooft gij dat? En weet u wat dan het wonderlijk is, gemeente? Dat dan komt het levende geloof openbaar. Iemand heeft ooit eens een keer gezegd, al wat leeft geeft antwoord op het woord. En zo is het ook precies, gemeente. Wat leeft geeft antwoord. Want weet u, als de Heere zo naar je toe komt, dan moet het er ook uitkomen. Dan kan een mens ook niet anders meer. En dat ziet u hier bij Martha aan het slot van onze tekst zo prachtig. Want nou ze zo voor die vraag wordt gesteld, gemeente, dan moet het hoge woord eruit. Al is er in de situatie nog niks veranderd, want het graf dat is nog dicht. En de mensen staan nog onderheen. En ze zeggen, zou die het nou niet anders hebben kunnen doen? En zij zeiden tot hem, ja Heere, ik heb geloofd. En dat is zo'n heerlijk antwoord, gemeente. Allereerst dat woordje ik, het staat in de grondtekst met nadruk voorop. Wat andere mensen ook van u zeggen en wat andere mensen ook van u denken, Heere. Maar ik heb geloofd. Ja, dat zegt ze. Ik heb geloofd. De Heere Jezus die vraagt, gelooft gij? En Martha zegt, ach Heere, nou u het me zo vraagt, nou moet het hoge woord er maar uit. Ik weet het eigenlijk al lang. Dus wat doet de Heere in feite, gemeente? De Heere haalt met die vraag zijn eigen werk naar boven. Hij brengt zijn eigen werk in deze vrouw aan het licht. Daarom is ze ook uitgegaan, al begreep ze dat niet. Er was een hand die haar leidde. Ook al begreep ze niks van wat hij deed en ze begrijpt er op dit ogenblik nog niks van. Maar hij is vervulling van al Gods belofte, inhoud van al haar verlangen. En dan zeg ik, gemeente, wat is het heerlijk als je aan het einde van deze paasdagen zo naast Martha mag gaan staan. En wanneer je vanmorgen nou zo mag zeggen, Heere, als u het me zo vraagt, recht op de man af. Dan kan ik er niet meer onderuit. Of dan is er een heleboel schroom in mijn ziel en dan is er een heleboel schuchterheid en dan is er een heleboel onduidelijkheid misschien nog. Maar dat je dan mag zeggen, Heere, ik heb u nodig gekregen als het leven. Want één ding is me wel duidelijk, buiten u is het niet. Wat is het leven zonder u? Ik heb geloofd. Is het dat? Dan kijk ik toch ook maar even naar onze jongens en meisjes. Mag je dat nou zeggen? Ik heb geloofd dat in u het leven is en daar wil ik het zoeken, zo jong als ik nog ben. Is het dat? Oudere broeder die vanmorgen voor het eerst moet luisteren. Omdat u er niet meer van kunt loskomen. Er is geen leven buiten Christus. Waar moet ik het anders zoeken? Is het dat? Aarzelende broeder en zuster. Die nooit wat heeft durven zeggen. En die vanmorgen zegt, nou moet het eruit. Ja, Heere, ik kan niet meer buiten u. Want buiten u is geen leven.
Buiten u is een eeuwig zielsverderf. Vindt u in de Heere wat u zoekt, wat u begeert, waar u naar verlangt?
Nee, dat is geen geloven in iets van jezelf, gemeente. Dat is geen geloven van jezelf, want dan ontdek je juist dat je het in jezelf niet hebt en dat je het in jezelf niet vindt. Maar dan zeg je wat je van hem vindt, want hij is het. En weet u, als je daar één keer wat van gezien hebt, gemeente, dan wordt het hoe langer hoe meer. En dan wil je hoe langer hoe meer zeggen, ik leef toch niet meer ik, want Christus leeft in mij. Christus, die ons leven is, en wat is het leven zonder hem? En dan ben ik er ook niet klaar mee, gemeente, met dat één keertje te zeggen. Want dan vind ik steeds meer in hem. Zo'n onuitputtelijke bron van leven. Dat is het machtige, gemeente. Dat je dan geleid wordt tot die belijdenis. Mijn leven, dat is Christus. En u voelt wel, dat ben je nog weer een eindje verder dan Martha in onze tekst. Al ligt het er in principe in. Mijn leven, dat is Christus. En als ik nou sterven moet, dan is het alleen maar winst. Kijk, als de Heer het je zo vraagt, gemeente, dan komt het waarachtige leven openbaar. Want dan wordt het hoe langer hoe meer onze belijdenis. Ja, Heere, u bent het. Het leven. Mijn leven. En wat is het leven zonder u? Bezwijk dan ooit in bittere smart. Of bange nood, mijn vlees en hart. Zo zult gij zijn voor mijn gemoed. Mijn rots. Mijn deel. Mijn eeuwig goed. Jonge mensen. Dat is leven. Daar kan de hele wereld niet tegen op. Amen. Dat u daarvoor nou de dood in wilde gaan, Heere Jezus Christus. De vloekdood aan het kruis. Opdat zondaren die de dood verdiend hebben,
in u het leven zouden vinden. Alles. Rots. Tegel. Even goed.
Heren. Als u ons dat begint te leren, dan is dat als een groot wonder. Als u ons laat zien dat in ons de dood is en in hem het leven en dat u dat leven wilt geven. Het wonder, Heren, wordt alleen maar steeds groter. En in de eeuwigheid zullen we het nog nooit klein krijgen. Wanneer uw volk zal staan voor uw troon. In de eeuwige vreugde van het eeuwige leven. En daar het lam zal zien dat staat als geslacht. De prijs die voor hun leven is betaald. Dan pas ten volle. Gij hebt ons goden gekocht met uw bloed. En nu zal ik niet sterven, maar leven. Heren, bewaar er ons voor dat we toch zouden proberen onder die klemmende vraag van vanmorgen uit te komen. Wilt u al onze sluipwegen maar barricaderen? Wilt u al onze vluchtpogingen maar doen mislukken? Wilt u alle bunkers waarin we ons verschuilen willen kapot schieten? Opdat we in de confrontatie met u buigen en bidden. Wilt u met ons gaan, Heren? Ons verder een goede dag geven. Ons bewaren voor alle gevaren, ook als we op de weg zijn. Ons vooral ook bewaren voor de zonde. Geef ons dat we mogen leven voor uw aangezicht. Om Jezus wil. Amen. We zingen tenslotte op Psalm 135, vers 12. Sion, loof met dankbare stem God uw Heere die eeuwig leeft. Het laatste vers van 135 en we zingen dat aan het einde van deze dagen staande. Van de Heere en ga heen in vrede. De genade van deze levende Heere Jezus Christus, die leven is en leven geeft, de liefde van God de Vader, die hem gezonden heeft omdat hij geen lust had in onze dood, en de levendmakende gemeenschap van de Heilige Geest, zij met u allen.